Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heet ik u en jullie hier in de kerk en u allen die thuis of elders deze dienst met ons meebeleeft, van harte welkom. In deze dienst gaat dominee Boon uit Veenendaal bij ons voor. Vanmorgen is er geen zondagsschool, vanmorgen is er wel zondagsschool. De kinderen van 4 tot en met 12 jaar kunnen na het lied voor de preek met de leiding mee naar het kruispunt. In de persoonlijke voorbeden denken we aan gemeenteleden die elders wonen en op dit moment is dat mevrouw Douw de Hoop uit Schut, in de Schutse in Lopik. We gaan nu ter inleiding van deze dienst voor zover mogelijk staande zingen, Psalm 43 vers 1 en 3. Vers 1 begint met: geduchte God, hoor mijn gebeden, strijd voor mijn recht en maak mij vrij. En vers 3 begint met: zend Heer uw licht en waarheid neder. Na het zingen van vers 1 en 3 van Psalm 43 is er gelegenheid voor persoonlijk stilgebed. Na het foto en de groet kunt u weer gaan zitten. Namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Sta in de naam van de Here der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan de lof van de Heere zingen met Psalm 89, de verzen 3 en 9. De hemel looft, o Heer, uw wonderen, dag en nacht. Uw waarheid wordt op aard de glorie toegebracht, daar uw geheiligd volk van uw trouw mag zingen. Want wie is u gelijk bij al die hemelingen, en welke vorsten ooit deze aarde mogen bevatten, wie hunner is, o Heer, met u gelijk te schatten. En wat er verder volgt ook in het negende vers van Psalm 89. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Psalm 89, 3 en 9.
Thank you.
God heeft aan Israël zijn woord gegeven. Een woord wat ons tot liefde wil wekken. Liefde tot hem en liefde tot de naaste. En dat noemen we de geboden van de Heere. Blijkbaar hebben we dat nodig om er iedere keer weer aan te herinnerd te worden wie de Heere voor ons is. En wie de Heere wil zijn, dat wij zijn. We lezen vanmorgen uit Exodus 20 zijn woorden, zijn 10 woorden, zijn geboden. Daarna zingen wij Psalm 65, de versen 2 en 3. Dat begint met een schuldbelijdenis, een stukje zelfkennis, want juist in het licht van Gods woord leren we niet alleen God, maar ook onszelf kennen. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. We zijn vanmorgen in Gods huis en we mogen met de psalmdichter ook meezingen en belijden. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. Dat is een beetje ouderwets, maar het is eigenlijk keer op keer. Ik hoop dat u ook vanmorgen zo bent opgekomen en dat u de zondag ook zo mag beleven in Gods huis, dat het goede keer op keer weer tot verzadiging aan u wordt geschonken. Dat is genade. Dat je het goede van de Heere mag ontvangen. Dat is het heilig deel. Een heilig deel. Ja, dat herinnert ons aan het verbond met God. Want God neemt ons graag aan om Christus wil. Hij adopteert ons tot zijn kind en erfgenaam. En hier wordt dus eigenlijk bedoeld dat heilig deel, dat is de erfenis die de Heere aan ons wil geven. Eigenlijk vreemd, hè? Dat je hier in de kerk een erfenis mag ontvangen. Weet u van wie u erfgenaam bent? Ja, in het gewone leven is het al, zeg maar, van uw ouders, hè? Maar zo is het ook in feite. Een hemelse vader, die laat een erfenis na. De erfenis van zijn enige geboren zoon. Want zo mogen wij het door genade worden, hè? Kind en erfgenaam. Mede erfgenaam van die zoon van God. En wat heeft die zoon van God nagelaten? Ja, door zijn sterven heen, hè? Want dan wordt er sprake van een erfenis. Het eeuwige leven. Want dat heeft hij begeerd. En hij heeft het gekregen. Maar ook waar we dus van zingen, die verzoening. Die vergeving van zonde. Wat wij nooit goed kunnen maken, dat maakt hij goed. Die relatie met God en met elkaar. Rijk, hè? Als je zo als erfgenaam al in deze wereld mag leven. En dat is ook het unieke van Gods volk. Zijn geheiligd volk, waarvan we mochten zingen. De Heere sprak tot Israël en hij spreekt ook tot u, jou en mij deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis heeft uitgeleid. En daarom zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doe aan duizenden geslachten van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zinloos gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam zinloos gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat is de rustdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag, de rustdag, en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere heeft dit samengevat in deze woorden. Ge zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, met al uw krachten. Dat eerste en het grote gebod, tweede hieraan gelijk is. Ge zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Zullen we de Heere met en voor elkaar bidden om zijn zegen? Heere in de hemel, We mochten deze dienst beginnen met een gebed. Een gebed of dat u uw licht en uw waarheid wil zenden. En dat is blijkbaar ook nodig. Want wij zijn over het algemeen in duisternis terechtgekomen. Ja, zelfs in duisternis geboren. En Heere, u wil ons niet alleen dat licht zenden en uw waarheid, zodat die ons leiden, maar uw woord is zelfs zo krachtig, zo wonderlijk in uitwerking, dat wij uit de duisternis getrokken worden door dat woord, tot uw wonderbare licht. En dat woord is in de kracht van uw Heilige Geest zelfs een oorzaak waardoor wij tot leven gewekt worden. Want dan worden we uit de dood overgezet in het leven. Heere, dat zijn voor mensen die u niet kennen wonderlijke zaken. Die begrijpen we niet. En daarom kunnen ze hun eigen weg in de duisternis volgen. En ze gaan voor het kortstondige, het menselijke, alleen maar om hun eigen begeerten te doen en te vervullen. Maar het is alleen maar kortstondig genoegen. Het heeft geen blijvende waarde. En Heere, wat we hier in uw huis mogen ontvangen, dat heeft eeuwigheidswaarde. En wij bidden u daarom, of dat gij ook ons hart, maar ook ons verstand wil komen verlichten, zodat het ook gaat begeren wat u wil schenken. De psalmdichter verlangde naar uw huis, naar de berg waarop uw woning was gevestigd, om daar u te ontmoeten. U, de bron van vreugde, maar ook de bron van gunst, van liefde. En Heere, wij bidden u, of dat ook vanmorgen ontdekt mag worden, dat u een God bent die mensen opzoekt, met goede bedoeling, ja, met eeuwigheidsbedoeling, om ons het leven te geven, echt leven, in relatie met u en met elkaar. Want als wij u kennen, verdiept de relatie ook met elkaar, binnen het huwelijk, binnen het gezin, binnen de gemeente. Ja, dan wordt het zelfs gezegd, hij is veranderd. En Heere, die verandering is altijd een verrijking. En Heere, dat geeft een toekomst, vol van hoop. Wij bidden u, wilt gij met uw Heilige Geest ook deze morgen met uw woord tot ons komen en ons leven verrijken, ja, ons helemaal veranderen. Tot roem en eer van uw grote naam en daden, bijzonder ook de daden van de Heer Jezus Christus, in wie al uw beloften ja en amen zijn. Amen. Vanmorgen wil ik graag met u nadenken over een gedeelte uit Deuteronomium 26... Deuteronomium 26, vers 12 tot en met 19 en Matteüs 5, de versen 13 tot en met 16. Als ik aan IJsselstein denk, dan denk ik met name ook aan dankdagen en biddagen. Met name de dankdag vorig jaar in het kruispunt. Ik wil met u ook alvast een klein beetje voorschot nemen op dankdag. En ik denk dat dat een goede zaak is, met name ook als wij leren hoe dat wij mogen danken en mogen geven. En dat de Heer daar ook, zeg maar, ons op voorbereidt door zijn woord en door zijn gebod. Deuteronomium 26 gaat allereerst over het offer van de eerstelingen. En vervolgens gaat het over de driejarige tienden. Vers 12 tot en met 19. Wanneer u in het derde jaar, het jaar van de tienden, gereed bent met het afstaan van alle tienden van uw opbrengst, dan moet u het geven aan de leviet, de vreemdeling, de wees en de weduwe, zodat zij binnen uw poorten kunnen eten en verzadigd worden. U moet dan voor het aangezicht van de Heere uw God zeggen: ik heb het geheiligde uit mijn huis weggenomen en het ook gegeven aan de leviet, aan de vreemdeling, aan de wees en aan de weduwe, overeenkomstig al uw geboden die u mij geboden hebt. Ik heb geen van uw geboden overtreden en niets vergeten. Ik heb er niets van gegeten toen ik in rouw was. Er was niets en niets van weggenomen toen ik onrein was. En er niets van meegegeven aan een dode. Ik ben de stem van de Heere mijn God gehoorzaam geweest. En ik heb gedaan overeenkomstig alles wat u mij geboden hebt. Zie neer uit uw heilige woning, uit de hemel, en zegen uw volk Israël en het land dat u ons gegeven hebt, zoals u onze vaderen gezworen hebt, een land dat vloeit van melk en honing. Op deze dag gebiedt de Heere uw God u deze verordeningen en bepalingen te houden. U moet ze in acht nemen en houden met heel uw hart en met heel uw ziel. Heden hebt u de Heere verklaard dat Hij u tot een God zal zijn, dat u in zijn wegen zult gaan, dat u zijn verordeningen, zijn geboden en zijn bepalingen in acht zult nemen, en dat u zijn stem zult gehoorzamen. En de Heere heeft u heden verklaard dat u voor Hem een volk zult zijn, dat zijn persoonlijk eigendom is, zoals Hij tot u gesproken heeft, en dat u al zijn geboden in acht moet nemen. En dat Hij u een plaats zal geven, hoog, boven alle volken die Hij gemaakt heeft, tot lof, tot de naam, tot sieraad, en dat u een heilig volk zult zijn voor de Heere uw God, zoals Hij gesproken heeft. Tot zover Deuteronomium 26. Matteüs 5. De Heere die heeft hier aan voorafgaande de zaligsprekingen uitgesproken. En als wij, zeg maar, al die zaligsprekingen zo tot ons laten komen, maar niet alleen, zeg maar, tot ons laten komen, ook in die wegen mogen wandelen en handelen, dan zegt de Heer Jezus: U bent het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder een korenmaat, maar op een standaard. En hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien. En uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Tot zover deze woorden uit Matteüs 5. Het kindermoment. Ik hoop dat er nog wat kinderen zijn die niet op vakantie zijn. Want het is heerlijk herfstvakantie, hè? Ja, maar ik zie in ieder geval glunderende ogen dichtbij. Fijn dat je vanmorgen ook in de kerk bent. En wij gaan straks een stukje uit de Bijbel verklaren. Want je hebt het meegelezen, hoop ik ook, dat in Israël zijn er bepaalde momenten dat het volk van Israël gevraagd wordt om gaven te geven. We moeten daar ons goed realiseren dat in Israël waren er geen sociale wetten zoals bij ons. En onze hemelse Vader blijkt heel sociaal te zijn. Mooi, hè? Als je dat in een moderne maatschappij ook mag zeggen. Wij mogen een God dienen die heel sociaal is. Dat is voor sommigen is dat een ontdekking, voor ouderen, maar ook voor jongeren. En jullie worden op school al met heel veel dingen belast. En godsdienst, dat hoort er eigenlijk niet bij. Je moet gewoon burger zijn in Nederland. Vandaar dat je ook burgerschap moet leren. Nou, als je in de kerk komt, dan worden je ouders burgers genoemd van een hemelskoninkrijk. En als het goed is, word je thuis al geleerd hoe dat we leven in het koninkrijk van God. Mooi, hè? En ik hoop dat je ouders dus ook van vanmiddag, als ze weer thuis zijn, je ook vertellen hoe het eraan toe gaat in dat koninkrijk van God. En die dominees die hebben dus, en ouderlingen, die hebben een hele hoge taak om de hele gemeente te leren hoe dat ze wandelen moeten. Maar de ouders, ook hun kinderen. En sommige ouders die hebben ook een steuntje in de rug nodig. Of niet? Van de week was er een ongehuwde moeder die een zoon had van 10. En toen dacht ik ook zo van, er zijn op het ogenblik op de scholen heel veel kinderen die uit een zogenaamd gebroken gezin komen. Maar dat was 30 jaar geleden al bij ons in Schoonhoven. Een kwart van de leerlingen kwam uit een gebroken gezin. Ja. En dan maken we dus als christenen geen uitzonderingen. De christelijke scholen. En er zijn zelfs ook heel veel mensen die zogenaamd niet naar de kerk gaan, maar toch naar een christelijke school komen. Ja, maar wat is het dan mooi, hè, als je dan de gelegenheid krijgt om te getuigen van die God die als een vader voor je wil zorgen. En onze kleine Sietse, een paar jaar geleden, die was in de herfstvakantie samen met zijn ouders aan het wandelen in het bos. En Sietse die heeft een hele mooie gewoonte. Ik weet niet hoe jij door het bos heen gaat. Maar als die mooie steentjes ziet, dan doet hij ze in zijn zak. Maar als je iets zoekt, dan heb je geen zicht meer op je ouders, hè. Dus op een gegeven moment zag hij zijn ouders niet meer. En toen begon hij te roepen: papa, mama, ik ben helemaal alleen. Zijn ouders hoorden hem. Maar weet je wat Sietse er achteraan zei? O nee, de Heere is altijd bij mij. Wat een les, hè. zelfs voor zijn opa en voor zijn oma. En ik zie dat hier ook een opa en een oma starten te glimlachen. Wat mooi, hè, als je dat als kind al mag weten, mag voelen. En als je dan op een gegeven moment alleen bent, hè, dat je dan ook kan zeggen, oh nee, de Heere is bij mij. We gaan van die lieve God zingen, van lied 599, dat staat niet op het psalmbord. De koster die excuseerde zich al, hij zegt, ja, ik moest kiezen. En hij heeft gekozen dat het kinderlied er vanmorgen niet op staat. Maar ik zeg noem ik dat wel. Want de organist die heeft het op zijn briefje wel gekregen. Het is weerklanklied 599 en daarvan zingen we de verzen 1, 2, 3 en 6. En ik denk dat vele ouders dat lied nog wel kennen, want het is eigenlijk al een oud lied wat we niet zo vaak meer zingen, maar toch heel bekend is. Dank u voor deze nieuwe morgen. Dank u voor deze nieuwe dag. De verzen 1, 2, 3 en het laatste vers, het zesde. Als voorbereiding op de prediking gaan we zingen op Psalm 25, de versen 4 en 5. Zeer een goedheid kent geen palen en loutere goedheid, liefde koorden, waarheid zijn der zere pan. Psalm 25, vers 4 en 5. Thank you. In antwoord op de prediking zingen we Psalm 95, de versen 2, 3 en 4. De Heere is groot, een heerlijk God, een koning die het zalig slot ver boven alle goon kan schenken. Deuteronomium 26 verplaatst ons in de tijd van Israël. En met name in een periode waar Israël met name ook nog veel met landbouw en veeteelt te maken heeft. Een agrarische maatschappij, zou je kunnen zeggen. Dus geen industriële maatschappij. En ook geen kennismaatschappij zozeer. Maar het gaat hier dus over het bezit. En met name ook de oogst. Datgene wat het land biedt en geboden heeft. De eerste 11 versen van Deuteronomium 26 betreffen de eerstelingen. Het begin van de oogst, het allereerste wat gewonnen mag worden. En het is heel opmerkelijk als u dat leest, dat dan niet, zeg maar, de Heere met een rest genoegen neemt, maar dat hij recht laat gelden op het allereerste, maar ook het allerbeste. Het allereerste en het allerbeste. Ik wil u daar één voorbeeld van geven. Hoe dat een lieve moeder heel duidelijk maakte aan haar zoon. De zoon die had de ambachtsschool doorlopen. En u weet hoe dat eerder ging. Dan zorgden de ouders wel voor het eerste werkadres. Nou, dat was dus, zeg maar, ook bij deze jongen. Zijn ouders hadden ervoor gezorgd dat hij een baantje had, wat, zeg maar, geld opbracht. En het eerste loon in het zakje, dat werd overhandigd aan moeder aan het eind van de week. En moeder, die gaf het zondagsmorgens, u merkt het. Het ontroert me nog steeds. Die gaf dat loonzakje terug aan de zoon. En ze zei, dat is voor de Heren. In de collectezak. Want de eerstelingen zijn voor de Heren. Het geeft aan hoe dat, zeg maar, in de vreze des Heren er geen moeite was om het praktisch te maken. Als het gaat om de eerstelingen. Een klein voorbeeld daarvan. Maar het tweede gedeelte in Deuteronomium 26, dat gaat over de tienden. En die tienden, daar horen we nog wel eens een keer van, ook in het Nieuwe Testament. En het wordt vaak gezegd dat die tienden elk jaar afgestaan moesten worden. 10% van al je inkomsten. Als een soort van belasting voor het maatschappelijke leven. Maar u merkt het als u het leest in vers 12 dat het één keer in de 3 jaar is. Dat 10% van alles wat er aan inkomsten is, zeg maar, besteed moet worden op een bijzondere manier. En de Heere die heeft het gezegd, die tienden die 1 keer in de 3 jaar geschonken moeten worden, die hebben een bijzonder adres. En dat lezen we dan ook in vers 12. Dat is voor de leviet, voor de vreemdeling, de wees en de weduwe. Die worden als zorgenkinderen door de Heere bestempeld. In een situatie waarin ze geholpen moeten worden. Hulpbehoevend. En dat opent de ogen In die tijd, voor degenen die dus armoede lijden, die in een noodsituatie zijn, moet u eens even binnen laten komen. De leviet. Wat zegt u? De leviet. Hulpbehoevend. Het is te begrijpen, een vreemdeling. Daar heeft de Heere dus blijkbaar ook oog en hart voor. Niet alleen het eigen volk, maar ook voor de vreemdeling. En de wees en de weduwe, dat kunnen we begrijpen. Als je man wegvalt, de kostwinner in die tijd. En als je beide ouders verloren bent, wat een noodsituatie betekent dat. En dan merkt u het, dat de Heere een zorg heeft voor die mensen in de noodsituatie. Zelfs tot de dienaren van de tempel. Want dat waren toch de levieten? De stam van Levi had geen erfdeel in het land van Israël. Waarom? Nou, de Heere die heeft het gezegd. Ik ben jullie erfdeel. Mijn deel, mijn eeuwig goed. Dus eigenlijk hadden die levieten dus geen inkomsten van het land. Maar de Heere zorgt ervoor. Mooi als je zo in de dienst van de Heere staat ook, hè? Als je daarvan overtuigd mag zijn dat de Heere voor je zorgt. En ik weet niet hoe dat het hier in IJsselstein is. Zijn hier de verkiezingen voor ambtsdragers ook weer aan de orde? Maar misschien is het dan voor later. Als er een roep op je aankomt. Hoe vaak is het niet dat de overwegingen zijn, ja, ik ben zo druk. En het gaat ten koste van je inkomen. Het gaat ten koste van je bezit. Hebben we er dan zicht op dat de Heere voor je zorgt? En ik zou het met name aan de oudere broeders willen vragen. In de dienst des Heren, kom je dan ooit iets tekort? Zeg het maar hoor, tegen die jonge broeders. Als ze dan benoemd worden. Kunnen u terugvallen zo op Deuteronomium 26. Mooi hè? En als we dan zien dat de kerken hebben altijd ook gezorgd voor de vreemdelingen. En dat is niet alleen rondom een asielcrisis hoor, maar gelukzoekers. Wist u dat heel veel gelovigen uit Frankrijk, hugenoten, destijds Nederland binnengekomen zijn. En wat dacht u van de Joden die verdreven zijn uit het Iberisch Schiereiland? Een van de synagogen in Amsterdam, de Portugese synagoge, herinnert er nog aan. We zijn wat dat betreft beelddragers ook van het gebod van de gehoorzaamheid aan de Heere. Mooi als we dat lezen. Maar wat is dan de bedoeling daarvoor? Zodat zij binnen uw poorten kunnen eten en verzadigd worden. Binnen uw poorten. Dat is dus binnen de huiselijke sfeer waarin wij de sfeer ook bepalen. Mooi hè? Dat betekent dus dat ze een plek hebben, niet alleen in je huis. Maar we zullen het aanstoots ook ontdekken in je hart. Heb u dat ook mogen ontdekken? Dat een christen, een gelovige die gehoor geeft aan Gods woorden, aan Gods geboden, een warm hart heeft. Juist voor mensen in een noodsituatie. En daarin mogen wij dus ook beelddragers zijn van hen die de Heere vrezen. Je wordt vernieuwd naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Dat is het werk van de Heilige Geest. En dan ga je opvallen. Zoals Matthäus dat ook zegt in dat vijfde hoofdstuk. Hè. Jij bent het zout der aarde. Het licht der wereld. En de Heer Jezus heeft dat ook gezegd. Hè. Ik ben het licht der wereld. En wie mij navolgt, wordt ook tot een licht. En die wandelt ook in het licht. En dan wel zo rijk, hè, die zal nimmer meer in de duisternis wandelen. Want de duisternis wordt overwonnen door het licht. Al is het maar één vlammetje. Al is het maar één kaars. Dat zegt de Heer Jezus ook zo, hè. Maar alle die in die kamer zijn, worden daardoor verlicht. De wereld wil het graag groot hebben. En de politiek ook, hè? Maar de Heere zegt, mag klein zijn. Gij in uw klein hoekje. Toch? En ik, ja, is het ook uw belijdenis? Want dat wordt dus ook wel gevraagd door de Heere, hè? Want dat is heel opmerkelijk bij die driejarige tienden. Daar wordt ook opnieuw een geloofsbelijdenis. Wordt daar, zeg maar, gevraagd. Je zou kunnen zeggen, daar wordt als het ware de check getekend. En wat staat er dan ook op? Voor het aangezicht van de Heere. Dus, dat is dus staande voor zijn troon. Wordt het beleden. Ik heb het geheiligde uit mijn huis weggenomen en ook gegeven. Het is dus niet bij belofte gebleven. Het is dus niet dat we het wel het recht van de Heere erkennen, maar het moet ook gedaan worden. Geen woorden, maar daden in deze. Ik heb dat geheiligde deel gegeven aan de Leviet, aan de vreemdeling, de wees en de weduwe, overeenkomstig al uw geboden die u mij geboden hebt. En ik heb geen van uw geboden overtreden en niets vergeten. Oprecht en eerlijk, ook in de gehoorzaamheid aan de Heere. En die belijdenis, die krijgt dan wel een heel bijzondere spits, met name in vers 14. Ik heb er niets van gegeten toen ik in de rouw was. Er niets van weggenomen toen ik onrein was. En er niets van meegegeven aan een dode. Ik ben de stem van de Heere mijn God gehoorzaam geweest. En ik heb gedaan overeenkomstig alles wat u mij geboden hebt. Wat wordt daarmee bedoeld? Dat is het oude heidendom. Want de heidense praktijken, die waren, en die zijn namelijk zo, dat het zeg maar heel veel kost in de rouw. Ik weet niet of dat hier nog mensen zijn die wel eens een begrafenis meegemaakt hebben. Maar ik kan me nog herinneren de begrafenissen van de zigeuners in Roemenië. Het zijn complete vreedpartijen en zuippartijen. Het gebeurt daar wel, lieve gemeente, dat daar van een begrafenis komt, omdat daar mensen zich doodzuipen. Aangrijpend dat dat juist ook hier genoemd wordt en afgewezen. Maar het is dus ook, toen ik onrein was, heb ik niets weggenomen. We kunnen ons op een gegeven moment losmaken van de Heere, van zijn woord en zijn geboden. En denken dat wij zelf beschikking hebben over datgene wat de Heere ons toevertrouwd heeft. En ik denk dat stuk heidendom ons allen aankleeft. Ik bepaal wat ik geef. En daarmee ontken je dus het recht van de Heere op je leven en op je bezit. Wij zijn, zeg maar, vaak grote egoïsten geworden. Als wij alleen al zien wat wij besteden aan onze recreatie. En leg daarin eens de vrijwillige bijdrage. Moeten wij ons dan staande voor Gods aangezicht vaak niet schamen? De Heere die bepaalt ons vanmorgen wel heel indringend bij onze heidense wortels, of niet? En dan zeg maar, ik heb niets meegegeven aan een dode. Nou, ons voorgeslacht, dat herinnert eraan als wij dus zeg maar archeologisch onderzoek doen. Aan de doden werden dus geschenken meegegeven. Met name bijvoorbeeld als je dan leest en ziet hoe dat het zeg maar in de klokbekercultuur ging. Die bekers die werden gevuld met eten en drinken, allerlei giften zelfs. De vikingen die gaven dus zeg maar goud en zilver mee om zeg maar over de doodsjordaan heen te gebracht te worden. En ja, er moest tol betaald worden. Veergeld. Dat zijn heidense gedachten. En dat heidendom, dat benoemt de Heere geen andere goden voor mijn aangezicht. Voelt u? Hoe dat daar dat gebod dus ook meespreekt, ook in de manier van geven. Over het denken over geven van die tienden aan de armen en behoeftigen. Maar dan nog veel mooier. Dat gebed, hè, wat er dan zeg maar bij vers 15 begint. Je staat daar, zeg maar, in het geven. Niet zomaar tegenover je naaste. Maar je staat daar, zeg maar, ten overstaan van je schepper, van je verlosser. En gemeente, wat heeft de hemelse Vader gegeven tot uw behoud? Voor uw leven, voor uw eeuwige leven. Dat mogen wij dus niet losmaken. Ik weet niet hoe dat het met u is geworden. Maar het wordt mij steeds meer duidelijk aan het eind van elke dag. U overlaadde ons met uw gunstbewijs. Boven bidden, boven denken, hebt u aan ons wel gedaan. Toch? En als dat zicht tot op de hemel, tot op die hemelse Vader, nee, tot als er op zijn huis en hart open gaat. Ja, dan mogen wij ook naar de toekomst vragen, Heere, zegen ons. Alles moet uit zijn milde Vaderhand voortkomen, maar het komt ook voort. En weet u, als er dan soms moeilijke tijden zijn, waar het zicht op die zegen soms wel eens kan ontbreken, weet u wat Israël dan moet doen? Dan legt de Heere dat gebed als het ware in je mond. Hè? Zegen uw volk Israël en het land dat u ons gegeven hebt, zoals u onze vaderen gezworen hebt, een land overvloeiende van melk en honing. Heer, u hebt het toch beloofd in het voorgeslacht. En dat gezworen, hè, dat betekent dat de Heere daar zijn eed op gegeven heeft. Een land vloeiende van melk en honing, daar zal ik u brengen, opdat het u aan niets ontbreekt. Maar het aangrijpende is mijn ontdekking geweest, beste gemeente. Dat land wat de Heere zeg maar aan Abraham, Isaac en Jacob en het nageslacht heeft gezworen te geven. Dat is nooit het eigendom geworden van Israël. De Heere is altijd de beschikker gebleven. En hij beschikt ook over dat land. Maar daarmee beschikt hij ook over de zegen over dat land. En u moet het eens lezen in het Oude Testament. Het is een geweldig moeilijke les hoor. Een ingrijpende les. Maar als je die geschiedenissen leest van Israël, dan ziet u dat er een directe samenhang is tussen het verlaten van de Heere door zijn volk en het zich verslingerende aan de afgoden en daarmee ook aan de afgodendienst, aan de zondedienst die de Heere een gruwel is, dat hij dan op een gegeven moment zegt, jullie hebben dat land zo besmet met de zonde, ik jaag je eruit. Want dat was ook de diepe oorzaak van de Kanaanitische volken, dat de Heere ze uit het land Israël heeft te doen verdwijnen. En misschien heeft dat ook wel wat te zeggen in onze huidige situatie. De Heere die heeft het land Israël weer teruggegeven, gegeven aan zijn volk Israël. Tot een teken voor alle volken op deze aarde. Maar het is geen bezit. Het is het eigendom van de Heere. Wat ze mogen gebruiken. Leengoed. En gemeente, zo is het in feite ook met ons bezit. Aangrijpend, hè? Als het dan ook zo gezegd wordt, al wat u hebt, het is geen blijvend bezit. De Heere vertrouwt het aan u toe. Toch? En dat is ook de ontdekking geweest van die eerste gemeente in Jeruzalem. Waar niemand binnen de gemeente meer zei, het is van mijn. Mijn eigendom. Je komt zo heel anders niet alleen in het leven te staan. Maar je komt ook zo heel anders ten overstaan van je bezit. Als je het mag erkennen. Ik heb alles gekregen. En ik mag ervan meegeven. Meedelen. Mooi als we dat mogen weten. Dat de Heere zeg maar de bron van alle goed is. Ook van ons bezit. Maar de Heere die komt dan juist op zo'n moment naar je toe. En weet u waarmee hij dan komt? Met de bevestiging van het verbond. Want de Heere die heeft het gezegd en beloofd. Ik wil uw God zijn. Het allerhoogst en eeuwig goed. Gemeente, wat is daarop uw antwoord? Nou, dat wordt hier dan als het ware al in de mond en in het hart gegeven. Gehoorzaamheid, liefde. Want dat liefdegebod, dat komt dan ter sprake. Hè? Als je zo'n God hebt, die voor alles zorgt, voor het tijdelijke en voor het eeuwige leven. Wat is daarop uw antwoord? Gehoorzaamheid aan zijn liefdegebod. Zo is het toch ook als u uw kind op de verjaardag wat geeft. Toch? En als dat kind dan van dat geschenk weer iets teruggeeft aan u. Dan word je klein. Ik denk dat kinderen dat ook moeten leren, toch? Meedelen. U ziet het al met een zak snoepjes. Huh? willen ze meedelen. U ziet het vaak al wat er in het hart omgaat van een klein kind. Waar beginnen ze met delen? Is het eerst? Of eerst bij papa, eerst bij mama en dan de broertjes en zusjes. En dan het laatste voor de zaal. Gemeente. Wat een lessen is het, hè? En heden verklaart de Heere. Ik ben uw God. En wat betekent het dat de Heere ons tot een God wil zijn? Nou, dat staat eigenlijk zo mooi in vers 18. Dan mogen wij hem tot een volk zijn. Zijn persoonlijke eigendom. Ziet u dat in vers 18 en vers 19? Dat wilde, nee, dat maakt de Heere van u. In de weg van de gehoorzaamheid aan zijn geboden. Levend in die liefde en van die liefde van God. Mijn persoonlijke eigendom. Dan ga je het ontdekken. Dat je Gods geliefde kind mag zijn. En hier staat het dus dat persoonlijke eigendom, hè. Het eigendom van de Heere. Ik weet niet hoe dat het op huisbezoek is. Vraag u dat wel eens. Weet u wat u van de Heere mag zijn? Ik denk dat er weinigen zijn die het zeggen van, ik mag het persoonlijke eigendom van hem zijn. Toch? Hier staat het. Dat de Heere dat zelf zegt in Deuteronomie 26. En daar staat het, hè? Eigenlijk dat Hebreeuwse woord Yeshurun. Mijn lieverd. Als u dus geeft, wat ontdek u dan bij die hemelse Vader? Niet alleen milde handen en vriendelijke ogen. Maar een hart dat klopt voor u. In en door de Heer Jezus Christus. En misschien gaat er nu voor u ook iets geweldig mooi leven. Als het gaat over de Heidelberger Catechismus. De Heidelberger Catechismus die begint niet met een stuk, kennis van God. Nee, die stelt die vraag, wat is nou je enige troost in leven en in sterven beide? Dan komt het hier naar voren. Dat ik het mag weten. Het eigendom van de Heere te mogen zijn. Zijn Yeshurun. Zijn lieverd. Ondanks alles. Een gemeente. Daarmee is het zelfs nog niet ten einde. Dat de Heere zegt, je bent mijn eigendom. Nee, want hij zal een plaats geven, hoog boven alle volken die hij gemaakt heeft, tot lof, tot naam en sieraad, tot een heilig volk, een verkregen volk. Een gemeente, daartoe heeft God zijn volk Israël verkoren, om te zijn tot een naam, tot lof en eer en sieraad, een heilig volk. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. En dan begint er nu al op deze dankdag het kerstlied te zingen, hè? Het engelenlied. Ere zij God in de hoogste hemelen. Vrede op aarde in mensen een welbehagen. En in wie heeft de Heere een welbehagen getoond? Ja, daar getuigt de naam van zijn Zoon van, hè? Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Amen. Psalm 85, 2, 3, 4. 95, 2, 3, 4. We willen de Heere danken en ook voorbeden doen. Voorbeden vanmorgen voor mevrouw Douw, de Hoop, in de Schutse in Lopik. Ik heb begrepen dat haar dochter trouw kerkelijk meeleeft hier. Dus ik verwacht ook dat ze vanmorgen hier aanwezig is. Een dochter die zorg heeft voor een moeder die niet meer thuis kan blijven. Wat is het aangrijpend, als we dan vanmorgen ook mogen weten dat er een hemelse Vader is die juist voor ons zorgt en ons ook in dienst neemt als beelddrager ook van Hem ook in zorg en liefde. Zullen we de Heere danken en bidden? Wij mogen u ootmoedig danken dat uw belofte, die u betekent en verzegeld hebt bij velen van ons in de doop, maar u hebt ook uw belofte gegeven in uw eed, in de zending van uw lieve Zoon, onze Heer Jezus Christus, dat u ons opzoekt, niet alleen in tijdelijke nood, maar in de allerdiepste en eeuwige nood, namelijk zonde en ellende ten gevolge van de zonde. En Heere, dank u wel dat u ons komt opzoeken, ons komt reinigen van al onze zonden en heiligt en op een plaats zet die we zelf niet kunnen verdienen, namelijk een plaats van kind en erfgenaam. Heere, wij bidden u om de Heilige Geest, om dat licht en die waarheid, dat die ons ook mogen troosten, bemoedigen, maar ook verder leiding geeft in ons leven, ook in ons geven. Ook als we aanstonds horen, hoe dat u ook een beroep doet op onze vrijgevigheid. Heere, wij bidden u of dat ons geven niet alleen een gewoonte is, een goede gewoonte, maar dat we daarin ook mogen weten dat wij in gehoorzaamheid aan uw geboden ook mogen geven wat u en onze naasten toekomt. Heere, wij bidden u of dat we daarin ook blijmoedig en vrijmoedig mogen zijn en blijven. Geef ons een goede en een gezegende zondag. Breng ons, als het even kan, ook vanavond weer hier in uw huis. En wij bidden u of dat wij ook in deze wereld mogen zijn zoals u dat bedoelt, als een zoutend zout, bederfwerend, smaakmakend. En laten wij zo als lichten mogen zijn in de duisternis. Heere, laten wij niet overwonnen mogen worden door het heidendom van de duistere machten. En laten wij dan ook u mogen volgen, dag in, dag uit. Elke stap achter u aan, totdat wij eenmaal thuis mogen komen bij u, die hemelse Vader. Amen. Uw gaven worden deze zondag gevraagd voor het werk van Dorcas, pastoraat in eigen gemeente, en voor de kerk, met name die eerste diaconale collecte voor Dorcas. U weet, deze organisatie doet geweldig veel om nood te lenigen. Daarom ook aanbevolen. De Heere zegene u in uw geven. Ons slotlied, dat is uit Weerklank, 2:45, de verse 1 en 2, waar God de Heer zijn schreden zet. Het is op de wijs van Psalm 36. Wij mogen onze pelgrimsreis voortzetten onder Gods zegen. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en Hij geven u zijn vrede. Amen.